Het is een mooie inleiding. Aan de een zeg ik, je bent klaar. Waarschijnlijk is er meer. Goed, ik wil met jullie delen een stuk uit Johannes. Johannes hoofdstuk 9. En Johannes is een evangelist die eigenlijk heel erg in zijn evangelie de godheid van Jezus benadrukt. In Johannes, hoofdstuk 20, vers 31, daar staat: deze tekenen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dat is eigenlijk wat het doel was van Johannes. Dus hoofdstuk 20, vers 31. En ik hoop dat u het allemaal kunt oplezen en kunt zien in uw eigen Bijbel. Ik lees uit de Herziene Statenvertaling. Dat is voor mij de vertaling. En ik heb ook een gewoon boek. Geen iPad of zo. Er ligt geen stof op, Dick. Als je Dick. Ik zei de vorige keer dat er stof op komen te liggen op boeken. Maar op mijn Bijbel zit geen stof. Johannes, hoofdstuk 20, vers 31. Deze tekenen zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus Christus is, Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in mijn naam of in zijn naam. En in zijn wonderen die Johannes beschrijft, heeft hij een zorgvuldige keuze gemaakt. Jezus heeft heel veel wonderen en tekenen gedaan, maar Johannes heeft er maar 7 beschreven. En alle 7 wonderen die Johannes heeft beschreven, die hebben iets speciaals. En die zijn zo speciaal dat alleen maar God die wonderen kan doen. Alleen God kan van water wijn maken. Alleen God kan op afstand genezen. Vroeger had je nog wel van die kwakzalvers, die moesten de handen opleggen en dat soort dingen. Maar bij de zoon van de hoveling zei hij: ga maar naar huis, je zoon is genezen. Alleen Jezus kan over het water lopen. Hij staat boven de natuurwetten. Alleen Jezus kan een blindgeborene genezen. Als iemand op een latere leeftijd blind wordt, dan kun je nog wel eens met artsen en dat soort dingen iets voor elkaar krijgen dat hij toch weer kan zien. Als iemand blind geboren is, dan wordt het een stuk moeilijker. Jezus kan het. Alleen Jezus kan iemand uit de dood opwekken. En dan bedoel ik niet reanimeren. Ik heb een reanimatiecursus gevolgd en dan valt iemand flauw en dan ademt hij niet meer en dan ga je hartmassage toepassen, het reanimeren. Ja, dat kunnen we allemaal nog wel een beetje. Maar iemand die 4 dagen in het graf heeft gelegen, om die weer uit de dood op te wekken, dat wordt ook iets moeilijker. Johannes beschrijft wonderen en tekenen die alleen maar God kan doen. En vandaag wil ik stilstaan bij Johannes 9, de genezing van de blindgeborenen. En ik begin te lezen bij Johannes 8, vers 59. Er is een twistgesprek geweest met de fariseeën. Dat ging over de waarheid en de leugen. En wie heb je als vader? Heb je de God als vader of heb je de duivel als vader? Dat is ook iets van Johannes, dat hij met tegenstellingen werkt. Waarheid, leugen, dood, leven, licht, duisternis. Dat zijn thema's waar Johannes heel fijn mee werkt. En hier ging het in het gesprek ging het over, heb je de vader van de leugen of bezit je de vader van de waarheid? En op een gegeven moment maakt Jezus zich bekend in vers 58 van hoofdstuk 8. Voor Abraham geboren was, ben ik, met andere woorden, ik ben God. En dan staat er, zij namen stenen op om ze op hem te werpen. Maar Jezus verborg zich en ging de tempel uit. Hij ging midden tussen hen door en zo ging hij weg. Ik vind het sowieso al een wonder, hè, dat je in de tempel staat met mensen, dat je zomaar midden tussen je vijanden door kunt gaan en weg kunt lopen zonder dat mensen het in de gaten hebben. Dat is ook een wonder. Maar dan komt het, hoofdstuk 9, vers 1. En in het voorbijgaan, dus op het moment dat hij die tempel uitgaat, zag hij iemand die blind was van geboorte af. En zijn discipelen vroegen hem: Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: Hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar, en gelukkig staat er dat een beetje schuin gedrukt, want dat betekent dat staat niet in de grondtekst. Maar, dit is gebeurd, dat moet je dus vergeten, dit is gebeurd, opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is, er komt een nacht waarin niemand kan werken. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. Nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met het speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En zei tegen hem: Ga heen, was u in het badwater van Siloam, dat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug. En nu lees ik door tot vers 41, want het hoort er allemaal bij. Het houdt niet op hier. De buren dan en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden: Is deze het niet die zat te bedelen? Anderen zeiden: Hij is het. En weer anderen: Hij lijkt op hem. Hij zei: Ik ben het. Ze zeiden dan tegen hem: Hoe zijn uw ogen geopend? Hij antwoordde en zei: Een mens, genaamd Jezus, maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen mij: Ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging weg, waste mij en werd ziende. Zij dan zeiden tegen hem: Waar is hij? Hij zei: Ik weet het niet. Ze brachten hem, die eerder blind was, naar de Farizeeën. En het was Sabbat, toen Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen ook de Farizeeën hem hoe hij ziende geworden was. En hij zei tegen hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens is niet van God, want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Ze zeiden opnieuw tegen de blinde: U dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. En hij zei: Hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest was en ziende was geworden, totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende geworden was. En ze vroegen hun: Is dit uw zoon, van wie u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden hun en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bevreesd waren voor de Joden. Want de Joden waren al overeengekomen dat als iemand zou belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge geworpen zou worden. Daarom zeiden zijn ouders: Hij is volwassen, vraag het hem zelf. Zij dan riepen voor de tweede keer de man die blind geweest was en zeiden tegen hem: Geef God de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde en zei: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En ze zeiden opnieuw tegen hem: Wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd, maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Zij dan scholden hem uit en zeiden: U bent een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij komt. De man antwoordde en zei tegen hen: Er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt en dat hij toch mijn ogen geopend heeft. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert, maar als iemand Godvrezend is en zijn wil doet, naar hem hoort hij. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Zij antwoordde en zei tegen hem, u bent geheel in zonde geboren. En onderwijst u ons? Zij wierpen hem de synagoge uit. Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem, gelooft u in de Zoon van God? Hij antwoordde en zei, wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? En Jezus zei tegen hem, die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En hij zei, ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zei, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, omdat zij die niet zien, zien zouden en die zien, blind zouden worden. En sommige van de fariseeën die bij hem waren, hoorden dit en zeiden tegen hem, zijn wij dan ook soms ook blind? Jezus zei tegen hen, als u blind was, zou u geen zonde hebben. Maar nu u zegt, wij zien, zo blijft dan uw zonde. Een heel hoofdstuk. En dan een stukje erbij. Maar ik hoop duidelijk te kunnen maken dat het helemaal bij elkaar past. Helemaal bij elkaar hoort. En voor sommigen is dat al duidelijk. Voor sommigen misschien nog niet. Want we hakken graag teksten in mootjes. We halen vaak een tekst uit de context. Een tekst uit de context waarop we dan een mooi verhaal bouwen. Ik ga dat niet doen. Het is één geheel. Het bijzondere al in dit verhaal is, of in deze geschiedenis, dat Jezus eigenlijk de tempel uitgaat en in het voorbijgaan die blinde man ziet. Het blijkt een blind geboren man te zijn. Vanaf de geboorte af blind. Je zou denken van, Jezus heeft wel wat anders aan zijn hoofd, als hij dus moet vluchten voor de fariseeën, als ze hem willen stenigen. Maar hij ziet die man. En dan ontstaat er een discussie met zijn discipelen. En ze vroegen hem, Rabbi, wie heeft er gezondigd, hij of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? En dan zegt Jezus, hij heeft niet gezondigd en zijn ouders ook niet. Maar, en dan staat er gelukkig, dit is gebeurd tussen haakjes en schuin gedrukt. Ik heb het tussen haakjes gezet en ik heb het er zelf omheen gezet, die haakjes. Dan denk ik, dat hoort er eigenlijk niet bij. Opdat de werken van God in hem geopenbaard zouden worden. Ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Het lijkt hier net als er staat, dit is gebeurd, dat God het heeft toegelaten. Dat God heeft gedacht, nou ik maak hem blind, dan kan ik mijn grootheid laten zien. Maar dat staat er helemaal niet. Dat staat er niet. De ziekte is waarschijnlijk gewoon een gevolg van de zondeval in zijn algemeenheid. Maar als Jezus dan spreekt over de werken, dan moet u eigenlijk opslaan 1 Johannes 3. Ik zal kijken of ik het zo kan vinden. 3 vers 8, maar hoeft niet per se, ik kan het ook voorlezen. Daar staat in 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 8, wie de zonde doet is uit de duivel. Want de zonde vanaf het begin. En dan staat erachter, hiertoe is de Zoon van God geopenbaard dat hij de werken van de duivel verbreken zou. Met andere woorden, dit is een werk van de duivel. Hij is blind geboren omdat de duivel de schepping als het ware in zijn macht heeft. Hij heeft de mensen overweldigd. En deze man is overweldigd door de boze. En wat gebeurt er nou dat Jezus zegt van nou, ik zal de werken doen van mijn vader en ik ga die man helpen. Ik ga die man helpen. Hij is overweldigd door de boze, maar ik ben sterker. En dat geldt voor elke situatie. God is sterker. Jezus is sterker in welke situatie dan ook. Hoe duister het ook is in jouw privéleven. Jezus is sterker. Dus de werken van de boze worden eigenlijk afgezet tegen de werken van Jezus. Dit is niet gebeurd dus om Jezus nou op een voetstuk te zetten. Nee, dit is gebeurd vanwege de zondeval. Er is een foutje, de schepping is aan de zonde onderhevig. Dus daarom zijn er alle dingen fout en mis in deze schepping. Maar Jezus is gekomen om de werken van de boze, de werken van de zonde te verbreken. Dat staat hier eigenlijk. En Jezus zegt dan in vers 4, ik moet de werken doen van hem die mij gezonden heeft. De Vader wil het. De Vader wil het. En straks hebben we Pasen en dan denken we aan het feit dat hij de boze overwonnen heeft aan het kruis. En dan gebeurt er in vers 6, daar staat er, en nadat hij dit gezegd had, spuwde hij op de grond, maakte slijk met een speeksel en streek het slijk op de ogen van de blinden. En hij zei tegen hem, ga heen, was u in het badwater Siloam, wat vertaald wordt met uitgezonden. Hij dan ging weg en was zich en kwam ziende terug. Ik vind het wel een hele wonderlijke verwijzing naar Genesis, naar de schepping van de mens. De mens is gemaakt uit stof. We zijn geformeerd uit klei. Het is net wat Jezus hier wil zeggen met deze daad van, ik ga die schepping herstellen. Iets wat er niet is, iets wat er niet is, die ogen waren er niet, die ga ik erin planten. Want ik ben de schepper. Ik ben de schepper God. Hij maakte slijk, modder. In het Engels staat klei, ging je in vertaling, klei. En hij legde dat op de ogen. En dan zegt hij, ga je wassen in het badwater Siloam, wat betekent uitgezondene. En ik ben dan altijd heel benieuwd, wat betekent dat nou, Siloam uitgezonden? Waarom staat er dat nou bij, uitgezonden? Ik kon er niet direct de link leggen met die genezing. En dan ga ik spitten. En zo ben ik me eenmaal. Ik ga kijken wat ik kan vinden over Siloam, wat dat dan betekent. En dan kom je terug bij koningen, bij Hiskia. Die heeft op een gegeven moment een tunnel gegraven naar een bron. Gihon. Dat is een bron, ongeveer 500 meter buiten Jeruzalem. Hij heeft een tunnel gegraven van 500 meter om het water vanuit die bron naar Siloam te laten stromen. Binnen de stad. Dat is natuurlijk strategisch ook wel goed, want als dan de stad belegerd wordt, dan heb je in ieder geval een goede watervoorziening. Gihon is een bron die nooit ophoudt. Die stroomt altijd. Het is een niet opdrogende bron. Nou ben ik toch in die encyclopedie bezig. Die Bijbelse encyclopedie. En dan staat er bij Gihon dat het ook een van de rivieren is in het paradijs. En dat is voor mij een beetje de cirkel rond, snap je? Dus alles verwijst naar het paradijs. Daar was het goed. En die bron, dat stroompje, heeft alles te maken met die bron, Jezus. Met de schepper. Ja, voor mij is dat niet wat het plaatje rond. U moet er zelf maar van vinden wat u ervan vinden wil. Maar ik vind dat heel bijzonder. Dat Jezus zegt, ga naar Siloam. Naar die oorsprong. En het mooie is, hij gaat erheen zonder te morren. Ik vind het trouwens toch heel bijzonder, die man, die hoor je of zie je niet. Soms hoor je mensen die genezen willen worden, Jezus, zoon van David, red mij, help mij. Het is net of die man het allemaal ondergaat. Hij spreekt niet. Het enige wat er dan staat is, hij ging dan weg en waste zich en kwam ziende terug. En intussen was Jezus verder gegaan. Dat is heel bijzonder. En dan er is een prachtig wonder gebeurd. Een wonder wat eigenlijk zijn weerga niet kent. We zouden willen dat het elke dag hier in ons midden gebeurde. Niet dan? Dat zou je toch willen? En dan gaat hij naar huis waarschijnlijk. Want de buren zien hem. En dan staat er in vers 8, de buren dan, en zij die eerder gezien hadden dat hij blind was, zeiden, is deze het niet, die zat te bedelen? Er was verbazing. Hoe kan dat nou? Hij kan zien. Want hij maakt zich bekend, hij zegt, ja, ik ben het. En ze gaan natuurlijk vragen, van, hoe zijn dan uw ogen geopend? En dan vertelt hij het verhaal, een mens. En dat is ook heel bijzonder, dat hij zegt, een mens. Straks zul je wel achterkomen waarom ik dit nou even aanhaal. Een mens genaamd Jezus maakte slijk, bestreek mijn ogen en zei tegen hem, ga heen naar het badwater Siloam en was u. En ik ging heen, waste mij en werd ziende. En dan vragen ze hem, waar is hij dan, Jezus? Hij zei, ik weet het niet. En ze brachten hem die eerder blind was naar de fariseeën. En het was Sabbat. Ja, dan voel je hem al aankomen natuurlijk. Hè? Het was Sabbat. En dan ga je naar de fariseeën toe. En dan, ja, iemand die op de Sabbat iemand geneest, dat kan nooit iemand van God zijn. In de ogen van de fariseeën. Dat bestaat niet. Want hij houdt de Sabbat niet. En dat is ook precies wat er gebeurt. De Joodse leiders, die ontkennen dat Jezus de Zoon van God is. Die ontkennen dat Jezus dat wonder heeft gedaan. Dat kan niet. Dat kan niet van God zijn. En dan komt een heel vraaggesprek, komt daar. En sommigen dan van de fariseeën zeiden, deze mens is niet van God. Want hij neemt de Sabbat niet in acht. Anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Dus er was verdeeldheid. En ze zeiden opnieuw tegen de blinde, u dan, wat zegt u van hem? Omdat hij uw ogen geopend heeft. En hij zei, hij is een profeet. Zie je wat er gebeurt? Bij die man, bij die blindgeborene. Zijn ogen zijn geopend. Eerst spreekt hij over een mens. Maar hoe langer hij over nadenkt, hij komt nu al tot de conclusie dat het een profeet moet zijn geweest. Maar de Joden willen alles uit de kast halen om te voorkomen dat mensen Jezus als de Messias gaan zien. Dus ze denken, we moeten iets verzinnen om dat verhaal, dat wonder te ontkrachten. En dat gebeurt ook als mensen hier genezen worden. Ik heb wel eens gehad dat mensen hier, iemand hier genezen is in de dienst. Mensen in de dienst door de Heer genezen is. En dat dan jaren later de mensen zeggen tegen die persoon van, je liegt. Dat is niet. Dat is niet meer van deze tijd. Jezus geneest niet vandaag. Nou, geloof maar wel dat Jezus geneest vandaag. Het is nog steeds voor nu, voor ons, voor de gemeente. Jezus geneest. Hij doet het op zijn tijd, op zijn manier, maar Jezus geneest. Want hij is God, de Zoon van God. Maar ze proberen dat onderuit te halen, dat verhaal. Dus ze zeggen, ja, je bent niet blind geweest. En als je niet blind geweest, ja, dan is er ook geen wonder gebeurd. Dus ze halen zijn ouders erbij. En ze vragen hun, is dit uw zoon, waarvan u zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? En zijn ouders antwoordden hun en zeiden, wij weten dat dit onze zoon is. En dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet. Of hij zijn ogen geopend heeft, weten wij niet. Maar hij is volwassen, vraag het hem zelf. Hij zal voor zichzelf spreken. Dus bij de ouders hadden ze geen grond om dat wonder te ontkrachten. Maar de ouders durfden ook niet te veel te zeggen. Want ze waren bang om uit de synagoge geworpen te worden. Om uitgestoten te worden. Want de fariseeën hadden al gezegd, van iedereen die zegt dat Jezus de Messias is, die gooien we eruit. Vraag het hem zelf. En dan roepen ze hem voor de tweede keer. En dan gaan ze nog een keer vragen. En ze zetten hem eigenlijk al een beetje onder druk. Ze zetten al een beetje van, geef God nou de eer. Geef God de eer en zegt dat het niet waar is. En hij dan antwoordde of hij een zondaar is. Want ze noemen naar Jezus een zondaar. En hij dan antwoordde en zei, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Weet je, het is zo'n geweldig wonder. Als God, als je door God aangeraakt wordt. En er gebeurt gelijk een wonder in je leven. Dat is zo'n versterking voor je geloof. Ik heb dat zelf meegemaakt. Voor mijn bekering had ik bijna elke week, lag ik op bed met migraine. Dat begon op vrijdagavond. Ik heb misschien wel een keer vaker verteld. Vrijdagavond, dan kwam ik thuis van mijn werk. Vrijdags. En had ik gegeten. En dan begon het al heel lang zo op te borrelen. De zaterdag was ik gewoon van de kaart. De zondag had ik een zwaar hoofd. Gewoon omdat het zo geweldig ingreep in mijn hersens, om het zo maar te zeggen. En dan zondagavond naar bed. En dan stond ik maandagmorgen op, nog een beetje een zwaar hoofd, maar kon weer naar mijn werk. En dat gebeurde bijna wekelijks. Dat begon één keer in de maand, of één keer in de twee maanden eerst, en toen één keer in de maand, en toen was het één keer in de twee weken. En zo werd het steeds erger. En toen ik tot geloof ben gekomen, toen was het nog steeds zo, dus daarvoor. En ik ben tot geloof gekomen. En op een gegeven moment, na 6 weken, dacht ik van, ik heb helemaal geen migraine meer gehad. Dat was een wonder. Dat was echt een wonder. En dat kon alleen maar God doen. Voor mij was dat een teken dat God, dat wat ik geloofde, wat iemand mij had verteld over God en over de wedergeboorte, dat het echt was. En dat is voor mij zo'n steun geweest, voor mij, in mijn geloof, om vast te houden aan wat ik ontvangen had. Want soms, dan gaan mensen op je inpraten en zeggen ze, ja, maar je houdt je eigen voor de gek. Ik weet niet of jullie het ook kent. Je houdt je eigen voor de gek. En dan ga je twijfelen. En wat bij mij dan gebeurde, was dat, word ik altijd klein beetje hoofdpijn te krijgen. Gek, hè? En zeg je, ja, moet God dat nou doen? Ja, voor mij wel. Want ik had het nodig. Ik had het nodig om bij de les te blijven. Hij zegt hier, of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. En dan zeggen ze opnieuw tegen hem, wat heeft hij met u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? Hij antwoordde hun, ik heb het u al gezegd. Wel, hij wordt er een beetje moedeloos van. Maar u hebt niet geluisterd. Waarom wilt u het nog eens horen? En dan wordt hij een beetje sarcastisch en zegt hij van, wilt u ook soms ook zijn discipelen worden? Ik vind het wel erg grappig, moet ik zeggen. Ik weet niet wat u ervan vindt, maar ik vind het wel grappig. Maar hij zegt ook iets van zijn hart. Wilt u soms ook zijn discipelen worden? Dus hij had ergens al zoiets van, ja, als ik die man tegenkom, dan wil ik hem wel gaan volgen. Snap je, dat zit er ook in. Zij dan scholden hem uit en zeiden, bent u een discipel van hem? U bent een discipel van hem, dus zij betitelen hem als een discipel van Jezus. Maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten wat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij komt. En dan begint die man, je ziet eigenlijk dat zijn geloof gegroeid is. Dus dat zie ik hierin. Dan zegt de man tegen hen, er is toch iets wonderlijks in dat u niet weet waar hij vandaan komt. En dat hij toch mijn ogen geopend heeft. En dan komt er iets heel belangrijks wat hij zegt. Wat hij opmerkt. Wij weten toch dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand godvrezend is en zijn wil doet. En dat hij dan naar hem hoort. Door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Je ziet het geloof bij die man groeien. Sommigen zeggen, hij is genezen door het wonder, dus hij is een kind van God. Mooi niet. Wij denken, als er iets bijzonders is gebeurd in het leven van mensen, dat mensen al gelijk een kind van God zijn. Dat denken we. Dat ze al gelijk gered zijn. Maar dat is niet zo. Het is niet meer dan een zaadje. Ik heb mensen hier binnen zien komen in de ark, die een geweldig verhaal hadden. Waardoor ze eigenlijk wel zeker wisten dat er iets moest zijn. En die iets moest dan wel God zijn. En dat is de fout die ik gemaakt heb, dat geef ik eerlijk toe. Je bent al heel gauw geneigd om aan te nemen dat iemand dan ook een kind van God is. En zo ga je hem ook behandelen, die persoon. Ik heb me verbaasd. Als ik terugkijk, verbaas ik me nog steeds over het feit dat we zoveel mensen hebben gedoopt in de ark. En dat er het gros van die mensen je niet meer ziet. Sommigen zijn echt naar een andere gemeente gegaan, maar sommigen hebben ook alles losgelaten. Alles. En dat vind ik zo iets raars. Als ik gewoon kijk naar mijn eigen leven, en ik ken ook een heleboel leven van mensen die echt wederom geboren zijn. Als ik naar de verhalen kijk, als je Jezus hebt ontmoet, kun je hem niet meer loslaten. Dat gaat niet meer. Dat gaat echt niet. Als je Jezus kent, kun je hem nooit terug toekeren. Dat gaat niet. En toen ik dit soort aan het voorbereiden was, dacht ik van nou, misschien is dat nou wel de valkuil. Dat we te snel aannemen dat iemand de Heer Jezus heeft aangenomen. Een mooi verhaal, hoe mooi het ook is, hoe wonderlijk dat het ook is, wil niet zeggen dat iemand de Heer Jezus heeft aangenomen. En dat merk je hier eigenlijk ook. De farizeeën zeggen al van, je bent een discipel. Is hij daar een discipel? Misschien zit er wel een verlangen in zijn hart. Maar heeft hij de stap al gezet? Weet u dat? Ik denk het niet. Maar hij is wel een heel eind op weg. Hij is een heel eind op weg. Wij weten toch, zegt hij, dat God niet naar zondaars luistert. Maar als iemand Godvrezend is, hij zijn wil doet, en naar hem hoort hij. En door de eeuwen heen is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene geopend heeft. Als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Dus hij was er al van overtuigd dat degene die hem genezen had, van God moest zijn geweest. Een profeet, maar meer zelfs dan dat. Het was een Godvrezend iemand. Dat moest. Dat was zijn conclusie. Zij antwoordden en zeiden tegen hem, u bent geheel in zonde geboren en u onderwijst ons. En ze wierpen hem uit. Want de synagoge staat hier ook tussen aanhalingstekens, tussen schuin gedrukt. Dus ze wierpen hem uit. Weg met jou. Weg met jou. Verwerping. Dat is het lot als je Jezus gaat volgen. Dan moeten mensen niks meer van jou hebben. Als je vrienden hebt van de wereld, die gewoon alles van jou accepteren, dan moet jij je afvragen van, hoe sta ik ervoor in mijn geloof? Serieus, dat meen ik. Ben je een vriend van de wereld, of ben je een vriend van God? Ze werpen hem uit. En dan komt er iets heel moois. Daar staat, Jezus hoorde dat ze hem uit de synagoge geworpen hadden. En toen hij hem gevonden had. Toen hij hem gevonden had. Dat betekent, Jezus moest gaan zoeken. Anders staat er niet, toen hij hem gevonden had. Dus Jezus had gehoord dat hij uitgeworpen was. Verworpen was. En Jezus gaat hem opzoeken. Die gaat zoeken waar hij is. Waar ben je? En dat is eigenlijk de kreet en het verlangen en de vraag van God voor ons allemaal. Waar ben je? Cecilia had een woord toen ze dat vertelde. Ik kon het in het begin niet goed volgen. Ik moest even goed luisteren wat ze zei. Maar het past wel bij dit verhaal. Waar ben je? Heb je je hart al voor mij geopend? Heb je dat echt gedaan? Heb je echt je hart voor mij geopend? Of zit je hier gewoon voor, het is gezellig. Ja, er gebeuren toch wel leuke dingen bij de ark. En het is leuke muziek. Het is niet zoals in die oude kerk. Weet je, psalmen en een drumband. Piano. We hebben een leuke jeukgroep. Leuke spelletjes doen. We gaan een keer uit. Barbecue. Vissen. We gaan vissen met z'n allen. Dat is trouwens leuk hoor, vissen. Daar gaat niet om. Maar. Ik kan iedereen aanbevelen. Ik ben niet zo'n visser, maar ik ben toch gegaan en ik heb het goed aan mijn zin gehad. Maar dat gaat er niet om. Kijk, je kunt het fijn hebben met elkaar. En ook als je dus gelooft dat Jezus een goed mens is. Als je gelooft dat hij een profeet is. Als je gelooft, dat je kunt zelfs geloven dat hij de Zoon van God is. Je kunt het zo fijn hebben met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je een gemeente hebt die in vuur en vlam staat voor Jezus. Dat is niet zo. Dat is niet zo dat dan iedereen maar ook al opnieuw geboren is. Wat zo zou moeten zijn. Want ik weet het verschil namelijk, wat het betekent. Robert weet ook het verschil. We hebben daar genoeg vaker over gesproken samen. En Robert kan er van veel meer dingen getuigen van zijn broers en van zijn vader. Ik heb ook mensen tot geloof zien komen en ik heb het verschil gezien. Wat het is als je je hart echt aan de Heer hebt gegeven. En dan kun je echt niet meer terug. Maar voor dat moment, dan zal ik je nog op en neer. Het is een beetje een grijs gebied. En Johannes houdt er niet van, het is ofwel licht of het is duister. Grijs, daar moet je niet zijn, dat is eigenlijk ook een beetje duister. Welke keuze heb jij gemaakt? Hebben wij gemaakt. En ik zeg dit niet alleen maar tegen degene die nog een keuze moeten maken voor ons allemaal. Want we moeten allemaal onderscheid kunnen maken of iemand nog echt tot geloof gekomen is. Of dat het net niet is. Want dat is het verschil tussen leven en dood. Als je niet kunt onderscheiden of iemand echt zijn hart aan de Heer heeft gegeven. Dan kun je hem ook niet helpen. En soms is het wel eens een beetje hard om te zeggen. Joh, je bent helemaal geen christen. Je hebt je hart nog niet aan de Heer gegeven. Jezus, bekijkt dat anders. Toen hij hem gevonden had, dan vraagt hij hem: gelooft u in de Zoon van God? Dat was de cruciale vraag in dit verhaal. Gelooft u in de Zoon van God? En die man was intussen gegroeid. Het gaat naar een climax toe, om het zo maar te zeggen. Hij groeide. Hij was gegroeid. En hij komt dan Jezus tegen. Jezus had hem opgezocht. Zo is Jezus. Hij zoekt mensen op. Als er één schaap is wat verloren is, gaat hij het zoeken. Laat hij de 99 anderen achter. Zo kostbaar is dat ene schaap. Zo kostbaar bent u. Zo kostbaar zijn de mensen in uw omgeving. En hij vraagt dan die cruciale vraag. Die allerbelangrijkste vraag. Gelooft u in de Zoon van God? En dan zie je daar die man, het antwoord. En ik moet het eigenlijk heel goed lezen eigenlijk. In die zin van met die verlangens die erin liggen. Want er zit een verlangen in als je dat leest. Hij antwoordde en zei: wie is hij, Heere? Wie is hij, Heere, zodat ik in hem geloven kan? Ik weet niet of ik een beetje de goede toon heb, maar er zit een verlangen in bij die man. Die man heeft al zoveel kunnen overdenken vanuit dat zaadje wat geplant is toen hij geboren, toen die ogen geopend werden, tot dat moment dat hij voor Jezus staat. Wie is hij, Heere? Er is een verlangen. Er is een bereidheid om Jezus aan te nemen. Snap je? En dat is het moment dat wij als kinderen van God moeten zien bij mensen. Het juiste moment, het juiste woord. Daarvoor is het nodig dat we onder leiding zijn van de Heilige Geest. Alleen Hij kan ons de juiste woorden geven en de juiste tijd aanreiken om de juiste dingen te zeggen, waardoor mensen tegen Jezus gaan aannemen. Als ik dan terugkijk en er zijn mensen hier binnengekomen en er zijn mensen weggegaan. En dan ga je hart pijn doen als je daar aan denkt. Dat mensen zijn weggegaan zonder dat ze echt die stap naar Jezus hebben gezet. En ik weet, zeg ja, de Heilige Geest moet het doen. De Heilige Geest moet overtuigen. Ja, ik denk ook wel eens van, dat is wel erg makkelijk. Dat is erg makkelijk. Want de Heilige Geest heeft jou nodig. Hij heeft handen nodig, hij heeft voeten nodig, hij heeft de mond nodig om te spreken, hij heeft ogen nodig om te luisteren. Wat zeggen mensen? Hij heeft een bereidwillig hart nodig om jou die mooie woorden te kunnen geven voor die persoon. Toen hij hem gevonden had, zei hij tegen hem: geloof je in de Zoon van God? En hij antwoordde: wie is hij, Heere, zodat ik in hem kan geloven? Hij verlangt er zo naar om die persoon te ontmoeten. De Zoon van God. En er is iemand die moet het hem vertellen. En dat is Jezus in dit geval. En Jezus zegt: die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. Geloof komt uit het horen. Zegt Romeinen. Iemand moet het hem vertellen. Jezus, daar moet je zijn. Die u gezien hebt en die met u spreekt, die is het. En dan zonder aarzelen zegt die man: ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. Geweldig. Amen. Geweldig, toch? Ik geloof, Heere. En hij aanbad hem. De manier waarop hij het zegt, Heere, dat betekent dat hij hem volledig als Heer accepteert. Heer van zijn hart. En dan staat er: en hij aanbad hem. Dat zijn geen loze woorden hier. Want aanbidden doe je met je hart. En aanbidden is meer dan liedjes zingen. Aanbidden heeft alles te maken met gehoorzaamheid aan God. Met het aanvaarden van de Heer als jouw redder, Heer en verlosser. Redder van jouw zonde. Want dat moest er gebeuren. Hij moest gered worden van zijn zonde. Die ogen, dat was mooi. Maar als je dan met gezonde ogen verloren gaat, dan heb je nog niks. Hij moest de Heer omarmen. Hij moest met de Heer naar dat kruis gaan. Hij moest naar het kruis gaan. Met de Heer. Met al zijn zonden. En die zonden moesten aan het kruis genageld worden. Namelijk, hij moest daar hangen met de Heer. Hij moest met de Heer begraven worden. En hij moest opstaan tot een nieuw leven. Dat moest er gebeuren. En dat moet bij ons allemaal gebeuren. Want eigenlijk zijn we net als die blindgeborene. Iedereen die geboren wordt is eigenlijk een blindgeborene. Geestelijk gezien. Dat je bij christelijke ouders wordt geboren. In de christelijke zin. Dat wil niet zeggen dat je dan ziende geboren wordt. Geestelijk. Je zult zelf een stap moeten zetten. Je kunt nooit leunen op het geloof van je ouders. Je wordt wel gezegend in het geloof van je ouders. Daar geloof ik zeker in. Maar er komt een moment dat je zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet. En voor je daden. En ondanks het feit dat ik geen christen was, voordat ik volwassen werd, heb ik toch het verschil gemerkt. Ik kom uit de katholieke zin. Mijn ouders waren gelovig, tenminste voor wat het was. Maar we moesten naar de kerk. En ik heb me altijd gezegend gevoeld onder de bescherming van mijn ouders. Dat was heel raar. En op een gegeven moment moest ik in militaire dienst. En dan word je dus geacht een beetje volwassen te zijn. Dat was toen 20, 21 in die tijd. Dan moest je dus verplicht voor je nummer weg. En daar raakte je een beetje los van je ouders. Ik heb biddende ouders gehad. Hoe eenvoudig dat ook is geweest. Ik weet dat het biddende ouders zijn geweest. En ik heb op dat moment, dat ik dacht van nou, dan ben ik een beetje los van mijn ouders. Toen gebeurde er van alles in mijn leven. Was ook goed, want uiteindelijk heeft me dat wakker gemaakt. Uiteindelijk heeft me dat laten zien dat ik God nodig had. En dat wist ik er nog niet. Ik was een beetje net als die blindgeborene, weet je wel. Die op een gegeven moment zo van alles meemaakt en denkt, ja, dat moet toch wel wat zijn. En ik kan er een heel verhaal over schrijven, dat doe ik niet, dat duurt te lang. Maar uiteindelijk heb ik God leren kennen. Maar ik moest het wel zelf aannemen in mijn hart. En dat geldt voor ons allemaal. We kunnen nooit leunen op de bescherming en de zegen van je ouders. Je zult zelf tegen Jezus moeten gaan volgen. Aanbidding. Dat doe je met je hart. En de keuzes die bij een nieuwe schepping horen, die zijn anders als de keuzes die je maakt wanneer je in dat grijze gebied zit. Op het moment dat je voor het kruis staat en je buigt in één keer links of rechts af, dan zie je nog steeds in het grijze gebied. En daar gebeurt van alles. En dan heb je vrienden, dan heb je relaties van de wereld. Die geven je raad, die geven je wijsheid. En zeggen, oh joh, die kerk. Oh, samenwonen. Och man, laat ze met die kerk, laat ze met die regeltjes. Ja, ik geloof wel niet. Maar als jij naar de kerk gaat, is geen probleem. Ik hou toch wel van je. Allemaal dat soort dingen. En je denkt, ja, ach, waarom ook niet. Maar als je eenmaal dat kruis voorbij bent gegaan, en wil je dat niet meer. Wij kwamen tot geloof. Ik kwam tot geloof. En Annie nog niet. Ik was 29. Annie 26. In ieder geval dat 3 jaar verschillen. Dat weet ik wel. En dan kom je tot geloof. En het was voor mij vanaf de eerste dag duidelijk wie Jezus voor me was. Ik heb het vaker verteld. Maar voor Annie was het niet duidelijk, want ze had haar hart nog niet aan de Heer gegeven. En er zijn 3 weken geweest van die moeilijk waren. Want ze is 3 weken later tot geloof gekomen, gelukkig, zeg ik erbij, gelukkig. Want ik had me niet kunnen voorstellen een leven met Annie die niet, geen kind van God zou zijn geweest. Ik was met haar getrouwd. Je komt dus in zo'n situatie als je getrouwd bent met elkaar tot geloof, mis ik, zij niet. En dan krijg je een hele moeilijke tijd. Er gebeurde van alles geestelijk gezien. En dat heeft ook mijn ogen geopend. Ik denk, ja, het is echt de realiteit. Maar wat kon nou mijn wedergeboorte nou doen, waardoor zij zo opstandig werd? Waardoor er zoveel dingen gebeurden in het huis. Zoveel spanning was er in één keer, terwijl dat nooit was geweest. Nou, ik gun dat niemand. Maar ik was blij met een groep broeders. Ja, ik kende ze nog niet, maar ze waren broeders die gingen voor mij, voor ons bidden. Want ik vertelde dat tegen degene waarvan ik het evangelie had gehoord. Hij zegt, oh, geen probleem, we gaan bidden. Zo ging dat. En ze zijn gaan bidden. En op de knieën gegaan. En 3 weken later kwam hij tot geloof. Ik kan me niet voorstellen hoe mijn leven eruit zou hebben gezien als zij niet tot geloof was gekomen. Ik denk dat ik het heel erg moeilijk had gehad. Dat we een zwaar huwelijk hadden gehad. Dus als je de keuze hebt om een ongelovige te trouwen, als gelovige of een gelovige, nou, volg dan maar de raad van Paulus op. Zoek het bij een gelovige. Wacht met keuzes maken. Leg je keuze voor aan de Heer. En dat begrijp je pas als je opnieuw geboren bent. En dat begrijp je pas als je de verhalen hoort van mensen die keuzes niet hebben gemaakt. Die andere keuzes hebben gemaakt. Hoe moeilijk het is geworden. Hoeveel strijd dat er is geweest. En dat hoeft niet altijd zo te zijn. Maar mijn ervaring is, en ik loop nu alweer een tijdje mee, ik heb nog geen enkel huwelijk gezien wat goed is gelopen, dat helemaal perfect is gelopen, tussen een gelovige en een ongelovige. Je kun je op 1 hand zien tellen. Dus weet waar je aan begint. Weet waar je aan begint. Als kind van God leg je al je keuzes, of het over relaties gaat, vrienden, tijdsbesteding, geld, al je keuzes leg je voor aan de Heer. Psalm 1 zegt, sta je in de raad van de goddeloze? Of sta je in de raad van God? Dat is eigenlijk het verschil. En de raad van de goddeloze wil niet zeggen dat het allemaal zondaars zijn. Nee, goddeloze zijn mensen die niet op God vertrouwen. Maar dat kunnen best hele fijne mensen zijn. Vergis je niet. Ik heb mensen die niet op God vertrouwen, maar dat hele fijne mensen zijn. Maar toch zegt God, sta niet in de raad van een goddeloze. Zoek mij. Hij aanbad hem. Met heel zijn hart. Dat is verschil. Dit is echt geloof. Die man was gered hier. Op dit moment. Was die man gered. We hebben een heel hoofdstuk over gedaan. Maar je ziet dus het begin. Het zaadje wat geplant is. Het zaadje van de genezing. Nou, het is een behoorlijk zaadje geweest. Want ik zou ervoor tekenen. Jongen, als ik zo'n wonder zou meemaken. Prachtig toch? Maar dan komt dat gevecht. Die strijd. En die strijd, dat kan van alles zijn. Je wordt aangevochten op je geloof. En die boze vindt alles prima. Tot het kruis. Als je hem ziet, als Jezus ziet als een mens, prima. Als je hem ziet als een profeet, prima. Maar als je gaat zeggen van, nou, als deze niet van God was, zou hij niets kunnen doen. Dan begint het bij die boze toch wel tijd te worden dat hij daar een deksel op gooit. En dat gebeurde ook, want hij werd uitgeworpen. Hij werd uitgeworpen. Daar is het keerpunt. Die boze zegt, nou moet ik in gaan grijpen. Zolang je daarvoor bent, grijpt hij niet in. Hij laat je lekker. Hij heeft geen gevaar te duchten. Op het moment dat jij de beslissing neemt voor Jezus, dan gaat het anders worden. En ik laat het hierbij. Ik hoop dat u gewoon eens nadenkt van waar sta ik? Sta ik nog voor de ment, voor het kruis? Heb ik de neiging om links of rechts af te buigen? Of ga je met Jezus aan het kruis, door het kruis, naar het nieuwe leven? Dat is belangrijk. En help anderen mee. Die denken, ik heb ook het gevoel dat God eigenlijk wil dat we gaan zien wat er aan de hand is geestelijk. Dat beeld van Cecilia, van de helft zwart, helft in het licht. Misschien is die verhouding iets anders. Maar het gaat om het beeld. Dat je hebt wat God laat zien. Waar sta je? Sta je nog in het duister? Of sta je al in het licht? God wil dat je in het licht komt. Dat wil God. En daar heeft hij zijn leven voor gegeven. En daar gaan we volgende week over hebben. Denk ik. Daar laat ik aan Bert over. Goed. Amen.